Leek me wel weer even tijd worden voor een podcast. Dat is eventjes geleden. Ik weet ook eigenlijk niet waarom. Eigenlijk weet ik het wel. Vorige week hadden wij een echo. Twee keer hadden we een echo. En voor het plannen van de terugplaatsing. Maar dat is allemaal weer niet helemaal soepeltjes gegaan. Dus van het weekend had ik migraine en... toen ben ik er niet aan toegekomen om een podcast op te nemen. Maar ik wilde het eigenlijk hebben over mijn interview in De Vriendin. Ik heb er heel veel reacties op gekregen. Echt eigenlijk alleen maar positief. Echt niet normaal. Het was echt hartverwarmend. En heel veel nieuwe volgers erbij gekregen. En ik had natuurlijk in het interview mijn Instagram-account laten noemen. En dus daar kwamen heel veel nieuwe volgers op af. Dus echt superleuk. Ik ben echt onwijs blij met het interview. Het gaat over onze kinderwens van nu inmiddels bijna 13 jaar. En hoe dat eigenlijk begonnen is tot aan nu, wat we eigenlijk allemaal hebben meegemaakt en alle behandelingen in Nederland en in België. En ook hoe ik nu zeg maar in de kinderwens sta, in het hele gebeuren. Ik heb eigenlijk helemaal niet helemaal uitgebreid verteld hoe dat eigenlijk allemaal is verlopen, zeg maar. Onze reis van de kinderwens. En ik weet niet of je het interview hebt gelezen, maar zo niet, dan ga ik dus nu vertellen wat dus eigenlijk onze weg is geweest van de kinderwens. We zijn in 2008, juni 2008, zijn wij op het punt gekomen van laten we het gewoon eens proberen. Laten we kijken of we zwanger kunnen worden. En ik had al geen pil meer, daar was ik al een jaartje mee gestopt. Dus ik hoefde daar niet meer, ik hoefde dus niet meer te ontpillen. En toen hebben we eigenlijk gewoon, wat je gewoon normaal doet, hè, als je graag zwanger wil worden. Dus dat hebben wij een jaartje geprobeerd en steeds maar geen positieve test. En dan mag je naar de huisarts na een jaartje. En dat hebben we gedaan. En van de huisarts moest ik gaan temperaturen. En aan de hand van het bijhouden van je temperatuur in de grafiek kan je zien wanneer je eisprong is. Dat heb ik ongeveer 2 à 3 maanden volgehouden. En dat was een rotwerk. Echt iedere ochtend om dezelfde tijd moet je temperaturen. En dat bijhouden. En het was voor mij wel heel erg duidelijk zichtbaar dat ik... meestal rond de 11e, 12e dag een eisprong heb. En dat was die 3 maanden was dat iedere keer zo. En mijn cyclus is ook 28 dagen. Dus dat is eigenlijk een beetje volgens het boekje. Daarmee gingen wij weer terug naar de huisarts. En de huisarts gaf aan, dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. En dan kan ik niks voor jullie doen. Dan moet ik jullie doorsturen naar het ziekenhuis. Dus toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan, daar allerlei onderzoeken gedaan, zoals bloedonderzoek. Mijn vriend werd gecheckt en ik heb nog een echo gehad om te kijken of mijn eileiders doorgankelijk waren. Dat was geen pretje, moet ik zeggen, maar ik heb wel meegekregen dat het per persoon verschillend is. Maar bij mij was die niet zo fijn, maar goed. Het zag er wel allemaal goed uit uiteindelijk en toen mochten wij gaan starten met de IUI. Dat hebben wij 6 keer gedaan en eigenlijk uitgespreid over een jaar. En na de 3e keer hadden we eigenlijk al zoiets van... dit gaat hem niet worden en we geloofden er al niet meer zo in. Dus we wilden heel graag door naar de IVF. En na 6 keer IUI mochten wij door naar de IVF. De eerste IVF verliep niet helemaal goed. Daar bleek dat er maar 1 blaasje was die alle hormonen naar zich toe had getrokken. En die was heel erg opgeblazen, zeg maar. En de andere eiblaasjes waren klein gebleven. Dat houdt in dat je dus eigenlijk een punctie doet voor maar één blaasje. En dan heb je maar heel weinig kans. Dus toen hebben we besloten om maar te stoppen. En voor de punctie hebben wij het afgebroken. En als je dat doet voor de punctie, dan telt de poging niet mee voor de verzekering. Dus we kwamen weer met de teller op nul te staan. Toen zeiden de artsen wel gelijk van, nou ja, jouw eicelvoorraad is vrij weinig. Ik heb er rond 4 à 5 iedere keer die goed groeien. Dus we gaan sowieso overstappen op de ICSI. En dus we zijn doorgegaan naar de ICSI bij de volgende ronde. En toen had ik 4 eiblaasjes, waarvan er maar eentje is bevrucht. En die is teruggeplaatst. Helaas is dat geen zwangerschap geworden. En toen zijn we voor de tweede ICSI verder gegaan. En daar had ik 8 eiblaasjes. En daar waren er 3 van bevrucht. En alle 3 zijn teruggeplaatst, maar ook helaas niet zwanger van geworden. En toen dachten wij van, joh, we willen toch wel heel graag eens kijken wat het buitenland ons kan bieden. Daar horen we ook wel hele goede verhalen over. En ja, er werd ons steeds verteld dat wij, dat we onverklaarbaar onvruchtbaar waren. Er was gewoon niks te zien, bij ons beiden niet. En dat konden wij niet verkroppen. Dus wij zijn toen in eerste instantie naar UZ Gent gegaan. Daar ook weer allerlei onderzoeken gehad. En in eerste instantie zeiden ze nog dat ik, mijn stollingswaarden waren te hoog. Dus dat zou dan betekenen dat wanneer je een terugplaatsing krijgt, dat je baarmoeder dat heel snel gaat afstoten. Want het hoort daar niet, dus dan wordt het een stolsel en dan wordt het afgebroken. En daarvoor zou je dan paracetamol of aspirine moeten slikken. Maar helaas zijn we niet eens zo ver gekomen, want er was weer maar iets van 2 à 3 eiblaasjes. En dat was weer zo weinig dat we het weer voor de punctie hebben afgebroken, gecanceld. En toen had ik gehoord van een kennisje dat zij bij dokter Valkenburg was geweest, ook in België. En ze gaf van aan van, goh, wil je daar eens niet naartoe? En ik heb een afspraak met haar gemaakt en we zijn naar haar toegegaan in Hoven. Wederom weer allerlei onderzoeken, maar ook een MRI-scan. Ze wilde toch eens kijken hoe dat eruit zag bij mij in de baarmoeder. En MRI gehad in Antwerpen. En daar bleek te zien dat mijn baarmoeder een afwijkende vorm had. Die had eigenlijk een T-vorm, terwijl het zeg maar een kelkvorm hoort te zijn. En daar ben ik vorig jaar in januari aan geopereerd. Ze hebben de vorm gecorrigeerd. Nu zou het zo moeten zijn, want het is niet per se de oorzaak, maar het kan mogelijk de oorzaak zijn, waardoor ik dus niet zwanger kon raken. Maar het had dus zo kunnen zijn dat mijn baarmoederwand niet goed doorbloed is. En als dat zo is, dan kan een embryo zich ook niet gaan innestelen. Dus dat is wel van cruciaal belang. En inmiddels is het dus gecorrigeerd en zijn we uiteindelijk weer in onze eigen woonplaats naar het ziekenhuis gegaan voor onze allerlaatste ICSI. En die hebben we inmiddels ook gehad. En daar had ik 2 embryo's van. Eentje is al teruggeplaatst, daar is geen zwangerschap uitgekomen. En op de andere, die nu in de vriezer zit, daar wachten we nu op. En dat is echt super spannend. Dus we hebben al best wel wat meegemaakt. En hier zal je misschien afvragen hoe het dan kan dat het nu inmiddels bijna 13 jaar duurt. Ik kan je vertellen dat het voor mij behoorlijk wat impact heeft gehad. Iedere keer als je zeg maar op een punt staat van oké, we gaan naar het ziekenhuis of we gaan het traject beginnen, dan werd ik best wel onzeker over mezelf, zeg maar, over mijn lichaam. En kwamen er best wel wat ja, gewoon behoorlijk wat gevoelens bij kijken. Het is natuurlijk niet zomaar wat, vonden wij. En de een die stapte wat makkelijker overheen van joh, je hebt dit nou eenmaal nodig, dus hop naar het ziekenhuis. Maar ik vond het gewoon echt heel lastig. Ik ben best wel een gevoelig mens en ja, ik trok mij heel veel dingen aan. Ik was bijvoorbeeld echt heel onzeker over mijn lichaam. Ik schaamde me ervoor dat ik niet zwanger kon raken, ook naar mijn vriend toe. Dus ik was dan ook heel bang dat hij mij misschien zou gaan verlaten hiervoor. Dus je moet eigenlijk heel erg gaan werken aan je vertrouwen. En in die periodes waarin wij niet bezig waren met het traject, ben je natuurlijk wel bezig met het zwanger worden. En is iedere maand weer een teleurstelling. Maar op een gegeven moment ben ik ook heel erg gaan werken aan mezelf. Ja, om zeg maar ja, weer zekerder te worden en me goed te voelen. Want ik voelde me op een gegeven moment echt heel erg slecht. Ja, en om je dan vol te gaan spuiten met hormonen en ja, het traject in te gaan, ja, dat vond ik heel spannend. Dus ik wilde er wel voor zorgen eigenlijk, en niet dwangmatig, maar gewoon uit goede wil, zeg maar, wilde ik ervoor zorgen dat ik me goed voelde en over mezelf, over het traject, over alles. Dus daar heb ik heel hard aan gewerkt. En vorig jaar, in augustus, ben ik echt, nou ja, best wel ingestort. Ik denk dat je het wel een soort van burn-out, kan noemen. Ja, en toen realiseerde ik me ook heel erg goed van ja, we hebben nog één poging en hierna houdt het echt op. En als mijn wens was gewoon altijd al om moeder te worden, dat, ik weet niet, dat zit gewoon in mij. Ik heb eigenlijk nooit echt geweten wat ik wilde, maar moeder worden, ja, meer dan 100%. En het zag er naar uit dat dat dus niet ging gebeuren. Ja, wat dan? Hoe ga ik dan mijn toekomst inrichten? Niet dat je daar altijd zelf de hand in hebt, maar ja, ik wilde wel weer, zeg maar, een doel hebben, een perspectief. Iets waar ik naartoe kan leven als dit gewoon niet gaat lukken. En toen ben ik bij een psychotherapeute terechtgekomen. En zij heeft mij geholpen met dit verdriet te verwerken. Ook al zitten we er nog middenin, maar ja, er spelen wel wat dingen, zeg maar, qua verdriet, qua emoties en zo. Dus zij heeft me daarbij geholpen. En ook om weer mijn doelen te verleggen. Dus ja, om niet alleen maar te kijken van ja, maar ik wil moeder worden, maar wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik buitenom het moederschap? En ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. En dat heeft mij gewoon ervoor, dat heeft voor mij ervoor gezorgd dat ik, ja, dat ik er nu zo in sta van, nou, hoe dan ook, wat het ons ook gaat brengen. Stel dat als wij wel met lege handen blijven staan, dan is het goed. Het is goed. Ik heb daar vrede mee, ook al doet dat heel veel verdriet. Maar mijn leven houdt dan niet op. En dat samen met mijn vriend houdt dat niet op. Het is dan goed. En dan kunnen wij ook, klinkt misschien ook wel raar, maar stel dat het inderdaad zo is van joh, het traject is geweest en we hebben die laatste terugplaatsing gehad. En hierna houdt het op. Dan kunnen we ook rusten. 13 jaar is lang, hè? Het houdt je altijd bezig. En ook momenten dat wij even dat het even niet zo lekker ging, zijn er ook wel momenten geweest dat we het ook best wel los hebben kunnen laten. Maar het blijft wel altijd een onderdeel van je, toen en nu en straks ook. Ja, en dat is oké, okay. Dat is helemaal goed. En ik kijk er ook niet meer met angst naar uit of met onzekerheid. Nee, ik voel me echt heel zeker. En dat. Ja, dat gebruik ik dan maar voor ja, zelf iets op te zetten qua, nou ja, misschien dat ik toch wel ga coachen. Daar heb ik een opleiding voor gevolgd het afgelopen jaar. En ja, om mijn ervaring te delen met anderen, om het te zijn voor anderen. Dat voel ik nu heel sterk. En dat heeft ook altijd in mij gezeten. Ik wil altijd mensen helpen. En ja, dan voel ik toch wel een beetje die moedergevoelens. Ik weet niet of je dat dan kan begrijpen, maar ik voel me als persoon heel erg verantwoordelijk en voor de ander. En ik wil altijd helpen. En dan ben je zeg maar een beetje een moeder. Maar omdat ik dat dan waarschijnlijk niet kan zijn voor een kindje, wil ik dat heel graag zijn voor mensen die het nodig hebben. Ik hoop dat je begrijpt wat ik hiermee bedoel. Maar dat is, dat is zeg maar hoe het is gaan kantelen, zeg maar, door de therapie. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik wil niet continu in angst zitten. Ik wil ook dat om kunnen draaien naar nieuwsgierigheid. En dat lukt me steeds beter. En dat is een hele andere energie dan altijd maar negatief te voelen. En, dus ja, ik ben heel benieuwd wat er nog op mijn pad komt. En ik ga het zien. Ja, ik heb er vertrouwen in. Dus, nou, dankjewel voor het luisteren. Ik ga gauw weer een nieuwe podcast opnemen. Ik heb nog zoveel onderwerpen. Dus graag tot de volgende keer. Dankjewel.